Welkom bij De Kruidenkast, de leukste groene podcast van Nederland.
Ik ben Laura, wildplukgek, moestuinier en herborist in opleiding.
En ik ben Ilona, bomenknuffelaar, moestuinfanaat en wildplukker met een grote liefde voor duizendblad.
En we willen jou naar buiten krijgen. Geniet samen met ons van de natuur en alle wilde planten en kruiden.
Dus trek je wandelschoenen aan, stap naar buiten, dan verkennen we samen de wilde wereld van De Kruidenkast. Hey Laura.
Hey Ilona.
Daar zijn we weer. Yes. En we gaan het vandaag hebben over twee planten, wel te verstaan. Mm-hmm. Over de hamamelis, want dat wilde jij heel graag doen.
Yes.
Oftewel de toverhazelaar. Mm-hmm. En toen kreeg ik ook een struik.
Ja, zo kreeg jij ook een struik.
Zo ging het een beetje. Dus ik heb mij helemaal verdiept in de braam. Ik heb het gewoon letterlijk uitgeschreven op twee A4'tjes. Dus we gaan het daar zo meteen over hebben. Maar we hebben een vetvolle aflevering. Twee struiken, twee mensen. Want we zijn met z'n tweeën.
Ja.
Vivian heeft besloten om wegens persoonlijke redenen om niet door te gaan met de podcast. Dat is natuurlijk haar goed recht. Maar Laura en ik zijn ernstig verslaafd aan deze podcast. Dus we besloten dat we gewoon lekker met z'n tweetjes verder gaan vanaf nu.
Yes.
En ja, daarom hebben we ook een nieuwe intro en een nieuw logo. En besloten we dat ook maar gewoon gelijk dat we het seizoen 3 noemen. Dus welkom bij aflevering 3.1. Want dat is waar we het over gaan hebben.
Ja.
En we hebben natuurlijk best wel veel te doen, maar we beginnen altijd met de vraag:
wat heb jij geplukt?
Wat heb ik geplukt? Ja. Oh, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Want ik heb inderdaad, ik heb ook zevenblad geplukt tijdens een van mijn wandelingen. Maar wat ik heel leuk vond, ik heb een verzorgpaard samen met mijn dochter. En die staan op een soort track, zodat ze niet te veel gras hebben. Maar tussen die track, daar staat een heel mooi ingezaaid kruidenrijk grasland. Dus daar staat duizendblad en weegbree.
Oh, lekker.
En paardenbloem en klaver en weet ik veel wat allemaal nog meer. Er komt nog heel veel op. En dat heb ik een handje voor geplukt voor het paard. Hmm. En het paard vindt mij heel leuk nu.
Ja, snap ik. Bonuspunten.
Ja, echt dikke bonuspunten. Want er zijn natuurlijk ook paardensnoepjes. Hmm. Maar die vinden ze veel minder interessant. En nu is het echt zo'n hond die voor een hekje staat te kwispelen, zeg maar. Zo staat dat paard voor het hek. Af te wachten totdat ik met lekker smakelijk bosje groen kom.
Ja, dus, leuk.
Ja man, ik ben ook paardenwildplukker.
Ja, schattig.
En jij dan?
Ik heb gisteren magnolia bloemknoppen geplukt. Ja, ja, bloemknoppen zijn dat, ja. Die zeg maar bijna open gingen en die staan nu in een pannetje. En dan ga ik daar morgen siroop van maken. Dus die zitten in het water met schijfjes citroen en limoen. En dan hoop ik dat het lekker wordt, want normaal pikkel ik altijd die blaadjes. Dan krijg je een beetje de ingelegde gembersmaak.
Ja.
Maar nu ga ik siroop proberen, dus ik ben heel benieuwd.
Heb je wel eens magnolia siroop gemaakt?
Nooit, dit is mijn eerste keer.
Ik wel.
En?
Nou, die gember, die kwam
die
niet terug.
Die proef je niet meer? Nee? Oh.
Nee, maar ik heb wel twee verschillende heb ik gemaakt. Want de ene keer werd het een beetje bruinig. En de andere keer, volgens mij heb ik de methode toen net iets anders gedaan. Toen was het veel helderder van kleur. Maar ik haalde er geen gember uit.
Hmm. Ja, nee, ik vind dat niet. Er zitten best wel wat bitterstoffen in, hè? Dus ik ben heel benieuwd
wat
of
het
echt lekker wordt. Ja.
Heb je ook wel zo'n kopje thee gezet met zo'n bloemknop erin?
Ja, ja, dat vind ik niet.
Nee, vind je niet te hachelen?
Nee.
Het is wel grappig, bij uitstek wel een van de wildpluk dingen die makkelijk te maken zijn. Hè? Een siroopje van het een of het ander.
Ja, je kunt eigenlijk overal siroop van maken. Het is niet allemaal lekker, maar het kan wel.
Ja, dat is ook zo. Helemaal waar. Nou, lekker. Ik ben heel erg benieuwd. Wanneer is dat klaar dan?
Ja, morgen. Het staat sinds gisteren. Het moest geloof ik 48 uur staan. Dus morgen raak ik het afzeven. Suiker erbij, inkoken. Klaar.
En uit wiens tuin heb je die geplukt? Want ze staan meestal bij mensen in de tuin. Zo mag nou
Gemeenteplantsoen.
Gemeenteplantsoen?
Ja, er staan hier heel veel.
Oh, nice.
Ja, ook wel bij mensen in de tuin. Maar ook heel veel in de gemeenteplantsoenen.
Ik heb altijd wel een neiging om bij mensen aan te bellen en dan toch even te vragen van, zou ik wat magnolia bloemen van u mogen hebben? Dat die mensen vragen, wat doe je ermee? Zeg, nou, het is heel lekker, smaakt naar gember. Proef maar zelf.
Ja, ze zijn niet allemaal even lekker, vind ik.
Nee, dat klopt.
Dat, Want je, nu bloeien die, die helemaal witte.
Ja.
Die bloeien nu al, maar die vind ik helemaal niet zo lekker.
Ja, onze buren hebben ook een hele donkerroze.
Ja, oh, dat is ook heel bitter, hè?
Ja, dat weet ik niet. Oh. Ik heb 2 keer magnolia siroop gemaakt en dacht ik, het was leuk. Hmm. Maar ik ga het niet drinken. Uiteindelijk nee. Vind ik het niet zo lekker.
Ja, ik vind ze dus ingelegd wel echt heel lekker. Maar ik hou ook heel erg van die gember die je altijd bij de Japanner krijgt.
Oh, lekker. Ja, die is ook wel lekker.
Ja, en daar smaakt het wel echt heel erg naar. Maar ja, daar heb je het dus echt ingelegd op azijn. En, nou ja,
oh, heel als het andere zo smaak. Smaakt, dan wil ik er ook nog wel een poging aan wagen, ja.
Ja, nou, doen.
Geen tijd. Ja, gaan we doen. Nou, leuk. Magnolia dus. Ja, bij uitstek. Yes. Een goeie om te plukken nu.
Ja.
En dan hebben wij aangekondigd in de vorige aflevering dat wij een winactie gingen doen. Nou,
dat gaan we doen.
Dat gaan we doen.
Yes. Hele gave. Nou, ja, we hebben al best wel wat boeken besproken in het afgelopen jaar. We hebben zelfs een speciale boekenaflevering gemaakt. Maar er is 1 boek dat we echt wel heel vaak hebben genoemd. Wil jij het zeggen? Hoe heet het?
200 meest voorkomende eetbare wilde planten.
Ja,
of heet hij gewoon 200 eetbare wilde planten?
Ja, van Guido Fleischhauer en zijn vrienden.
Ja.
Ja, en die gaan wij weggeven. Want ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje onze Bijbel, hè?
Dat klopt.
Daar zijn wij heel veel mee op pad geweest. En ik heb hem eigenlijk nog wel heel vaak bij me.
Ja, daar zit standaard een beetje in de tas. En de hoekjes zijn een beetje krom. En er zitten soms wat vlekken in. En soms valt er een gedroogde plantje uit bij mij.
Ja, bij mij ook. het is tevens herbarium. Ja.
Ja, het is echt bij uitstek het boek om mee te beginnen als je wil gaan wildplukken.
Ja. En we krijgen best wel vaak de vraag hoe je dat nou doet, hè? Dat wildplukken en waar je dan begint. En wij vinden dit boek eigenlijk heel geschikt, wou ik zeggen. Maar dat klinkt zo oudbollig. Maar dit boek moet je gewoon hebben als beginner.
Ja, omdat is, ook die... Nou ja, het zijn ook de 200 meest voorkomende soorten.
Ja.
Ik dacht altijd, er zijn in Nederland 200 wilde planten die je kan eten. Jemig, maar er zijn er dus vet veel meer.
Ja, dit is de start.
Ja, dit is de start. Ja.
Ja.
Maar het is een leuk boek. We hebben het inderdaad ook over gehad in de wildpluk, in de aflevering over boeken. Er zitten, je kunt hem gebruiken als veldgids, dus ook om te determineren. En dat niet alleen, er staan ook fotootjes bij. En er staat ook bij welke onderdelen van de plant je kunt eten, wanneer die bloeit, waar je hem kunt vinden. En welke wat je ermee kan maken. Maar ook geneeskracht staat er bijvoorbeeld in.
Ja, inhoudstoffen ook, voor wie dat interessant vindt. Ja.
Super compleet.
Ik vind dat interessant.
Ja, ik vind dat ook interessant. Maar dat boek, dat kun je dus winnen bij Laura en bij mij.
Yes.
Maar daar moet je wel wat voor doen.
Ja, daar moet je wat voor doen. Het is niet heel moeilijk, maar je moet even terugluisteren. Binnenkort komt er namelijk een hele favoriete plant van ons weer in bloei, namelijk de vlier. En daar hebben we vorig jaar een aflevering over gemaakt. En daarin vertel ik over een Deense geest die in deze magische struik leeft. Kun jij ons vertellen wat de naam van deze geest is? Je mag daarvoor uiteraard de aflevering nog even terugluisteren. En geef je ons dat voor 29 maart door via Spotify of mail je ons het antwoord op dekruidenkast@gmail.com. Dan kun jij dit gave boek winnen.
Ja, en die sturen we dan naar je toe.
Yes.
En daar maken we een heel leuk pakketje van.
Ja.
Mensen mogen ons natuurlijk ook een berichtje sturen op ons Instagram account, hè?
Ja. Ja, je mag ons ook een DM sturen.
Ja, nou, dat lijkt mij een vet leuke winactie. Je moet er inderdaad wat voor doen. De vlier, dus even terugluisteren. Misschien nog 1 keer de vraag herhalen, Laura.
Wat is de naam van de Deense geest die in de vlier woont?
Ik weet het. Maar ja.
Yes, maar jij mag niet meedoen.
Nee, en ik heb het boek ook al.
Ja.
Sterker nog, ik was hem een keer bijna kwijt. Toen dacht ik, oh ja. Dus ik ga gelijk bestellen. Ik wil niet zonder zo'n ding. En ik heb hem ook wel eens cadeau gegeven aan mensen, inderdaad. Hij is namelijk ook heel handzaam, hè? Qua formaat, kan makkelijk mee in je tas of zo. Leuk.
Hij is echt ideaal.
Nou, wij wensen jullie heel veel succes. En we zijn benieuwd naar alle goede antwoorden. En als je het niet weet, verzin een leuke naam voor een Deense geest.
Oh ja, dat vind ik ook leuk.
Kan ook nog. Krijg je de poedelprijs.
Ja.
En deze aflevering gaan we het zo meteen eens hebben over de braam en de hamamelis. Ik ga zo meteen beginnen met de braam. Maar op onze Instagram-account hebben we ook gevraagd of er mensen zijn die al wat alvast wat vragen hebben over deze twee struiken. En die zouden we dan in de podcast behandelen. En jij hebt ze volgens mij voor je staan, Laura. Neem ik even een slokje thee.
Ja. Van prachtige paddenstoel kwam de vraag: waarom smaakt de bramenknop naar kokos?
Ja. Dat zeggen ze.
Mm-hmm. Ja.
Dat die nieuwe blaadjes die nu een beetje aan de braam komen, die kun je lekker opknabbelen. En mm-hmm. dan zou dat naar kokos smaken. Als je maar lang genoeg doorkoudt.
Ja.
Nou, maar hoe lang jij heb dat? Jij doorgekoud?
Ja, ik proef dat echt niet.
Nee, hè? Nee.
Ik heb het al heel vaak geprobeerd. Maar
ik ook.
Nee, helaas. Mijn smaakpalet is niet zo ontwikkeld, blijkbaar.
Nou, ik denk dat jij een heel goed ontwikkeld smaakpalet hebt. Maar ja, nee. Ik heb misschien ergens een keer een vleugje geproefd. Omdat ik dacht, het moet naar kokos smaken.
Ja.
Dan wil je het geloven. Ja, nee. Ik heb het van de week ook nog gedaan. Toen dacht ik, toen zei ik het heel trots tegen iemand. Van, nou, als je goed doorkoudt, dan smaakt het naar kokos. Maar
ik heb ze trouwens toevallig op mijn bureau liggen. Zal ik het nog een keer testen?
Nou, doe eens. Toevallig heb jij.
Ja. Gaan we dan. Oh, dit nou, is, deze is wel echt heel droog.
Dit is niet ingestudeerd, mensen.
Nee.
Nee.
Sorry je moet voor wie niet van ASMR houdt.
Ik heb misofobie.
Ja, heb sorry.
Ik. Ja.
Nou, oké. Okay. Nee,
ja?
Deze liggen hier dus een week.
Een week.
Ze zijn echt goed gedroogd nu.
Oh, dat is wel helemaal stoer dat je dat gedroogd ook even opknaagt.
Ik heb gelukkig ook wat te drinken hier. Maar wat dus nu wel grappig is, wat ik normaal niet proef.
Hmm.
Want wij hebben ook wel eens dat bramenblad gefermenteerd voor die thee.
Ja, dan is die heel bloemig.
Ja, dan krijg je een beetje zo'n roosachtig smaak. Dat proef ik nu, maar dan heel licht. Ik krijg vooral een hele droge mond nu.
Je wou bek zeggen, hè? Droge bek. Ja, hele droge bek.
Ja.
Ja. Nou,
dat vooral.
Dat is wel leuker.
Geen
want
kokos.
Dit is wel een heel mooi bruggetje naar de braam, eigenlijk. Ik weet niet of we al zover zijn of dat er nog andere luisteraarsvragen waren.
Ja, maar die gaan over de toverhazelaar, dus die doen we lekker straks.
Lekker.
Begin maar lekker met de braam.
Ik begin met de braam. Braam, oftewel Rubus, behoort tot, nou, pam pam pam, tromgeroffel, de rozenfamilie. Nou, is dat even? Is dat dan niet grappig? Is het toeval? Nou ja, jij proefde dat het net een beetje naar roos smaakte. Nou, dat zou dus zomaar kunnen kloppen. Mm. Oh, zal ik er gelijk een soort van een leuk triviaatje ingooien?
Yes.
Hoeveel soorten bramen komen er wereldwijd voor, Laura? Doe een hele wilde gok.
Een hele wilde gok. 33.
Oh, schatje. 1400 soorten.
Oh, mijn goede genade.
Ja. Wereldwijd. En in Nederland komen er ongeveer 200 soorten bramen voor.
Echt waar?
Ja, dat zijn microsoorten die alleen maar door specialisten te herkennen zijn.
Dat zijn wij niet.
En dat zijn wij niet.
Nee.
Maar in Nederland, de meest voorkomende bramen, maar dat zijn een beetje de hoofdsoorten dan, is de gewone braam, de zwarte braam en de dauwbraam.
Hmm.
Ja.
Ja.
En volgens mij met de dauwbraam en de gewone braam, ja, kun je wel verschil zien. Maar als je dat wil doen aan de hand van het blad en het steeltje en weet wat, nou, dan ben je echt wel eventjes verder.
Dus je wacht totdat vruchten er zijn? Kun je het dan beter zien?
Ja, wel tussen die gewone braam en die dauwbraam, maar boeien, ze zijn allebei eetbaar.
Ja, dat goed, verschilt. Gelukkig.
Ja, en niet alleen de vrucht, maar natuurlijk ook het blad. Komen zo op. Je vindt ze natuurlijk vooral in bossen en bosranden. Op kapvlakten, dat zijn natuurlijk vlakten waar gekapt is. Hey, joh. En ja, pam, pam, pam. En de reden dat ze daar verschijnen is omdat er dan een plotselinge toename is van licht. En dan verschijnen ze eerder op ruigten, ruderale plaatsen. Ik dacht, dat hoor ik, dat lees ik vaker. En nu ga ik opzoeken wat het is.
Ja.
Maar een ruderale plaats is een hoog gesloten vegetatie die met rust gelaten wordt. En dan kun je denken aan, zoals langs spoorlijnen bijvoorbeeld.
Oh ja, ja.
Dat zijn ruderale plaatsen. En in struwelen komen ze natuurlijk ook voor. Ze houden enorm van voedselrijke grond. En ze woekeren als een tiet natuurlijk.
Nou.
Ja. En ze maken ondergrondse wortelstokken. Het is net een beetje, de fruitige variant van zevenblad en brandnetel. Oh. Ja. Dat een beetje. En er zitten een heleboel bloempjes en een heleboel meeldraden en vruchtbeginsels aan zo'n bloempje. En dat vond ik nou wel zo mooi om te zien. Want wat een leuke site is om te kijken is verspreidingsatlas.nl. Nou ja, hoef ik jou niet te vertellen, maar goed voor de luisteraar. Als je iets meer wil weten over een soort, deze informatie heb ik daar ook veel van en uit de boeken die ik heb. Maar Flora van Nederland is echt een hele leuke site. Waarneming.nl, verspreidingsatlas.nl. Dat zijn hele interessante sites. En die meeldraden, die vruchtbeginsels zijn dus met heel veel. En aan ieder vruchtbeginsel komt dus een bolletje. En die groeien dus samen tot één vrucht.
Dus, ja, en dan krijg je dus allemaal... Want soms zie je ook wel die vruchtjes en dan zitten er een paar van die lege plekjes tussen. Ja, dus dan is dat niet goed, goed bestoven of zo.
Ja, het is niet goed ontwikkeld, dat vruchtbeginsel. Ah. Dat is het. Grappig. Daarom hebben ze ook allemaal een andere vorm en zo.
Ja.
Het is dus een steenvrucht. En dieren zijn er ook gek op. En die zorgen dus ook tegelijkertijd voor de verspreiding. Lekker smikkelen en uitpoepen. En er komen in Nederland steeds meer bramen. En jij weet vast wel, Laura, hoe dat komt.
Nou, ik voel me nu even heel dom.
Dat was niet mijn bedoeling.
Wordt er heel veel gescheten? Of...
Dat is een goeie. Nee, dat komt door de stikstof.
Oh, ja, de...
Ja, want ze houden van voedselrijke grond. Net als brandnetels inderdaad. Dus dat komt daar wel een beetje op af. En ze kunnen wel tot 3 meter hoog struiken worden. Maar dat is niet omdat ze zelf zo hoog worden. Maar omdat ze klimmen via andere struiken. En daar dus gewoon overheen gaan hangen en groeien. Ja. Het zijn ideale plaatsen, vooral in die ruderale plaatsen. Hè? En die, langs en in struwelen en zo. Het ideale nestgelegenheid en vluchtplek voor allerlei dieren. Waaronder vogels bijvoorbeeld. En de braam bloeit van mei tot en met augustus zo'n beetje. Dus het is vrij lang. Dat je ook inderdaad wat van die fijne vruchtjes kunt vinden. En die zaden, die hebben slechts een kiemkracht van een jaar.
Oh, dus het moet ook wel echt hetzelfde jaar nog... en moeten die opgegeten worden?
Dat heb ik niet opgezocht eigenlijk.
Oké.
Nou, ik denk eigenlijk van niet. Want ik kan me ook voorstellen als zo'n vruchtje op een gegeven moment verschrompelt en op de grond valt. Maar hij breidt zich ook uit met wortelstokken. Dus ja, hij heeft meerdere opties.
Hij is niet heel erg afhankelijk van het zaad natuurlijk.
Nee. Nee, klopt. En dan hadden we het over die 200 soorten bramen, zo'n beetje die in Nederland voorkomen. En ik dacht, die ga ik niet allemaal opnoemen. Maar ik heb wel echt een aantal ondersoorten gevonden. Waarvan ik dacht, die ga ik even delen met Laura. Ik heb er een paar opgeschreven. En met name zijn ze interessant als je de klemtoon verkeerd legt. Nee. De eerste die ik vond, ik dacht, dat is mooi. De sierlijke woudbraam. Dat is toch mooi.
Ja, heel mooi.
Maar er bestaat ook nog zoiets. Oh, ik heb mijn telefoon nog aanstaan. Die ga ik even uitzetten. Dat is heel slecht van mij dat ik dat doe. De sparrige humusbraam.
Wat?
Ja, ik vraag me echt af wie heeft dat bedacht.
Maar hoe ziet die eruit?
Ja, nou ja, dat is dus niet te onderscheiden van de gewone braam. Het is gewoon niet te doen.
Sparrig, dat zou je toch... Nou ja, doe maar.
Maar nou komt het... De aarstruweelbraam.
Ja, dit is wel in mijn straatje, ja.
Ja, dat dacht ik al. En toen kwam ik deze tegen, want mijn bijnaam is natuurlijk Bokkie. Mm-hmm. En dit is de bokkoepelbraam.
Ja, die moet je hebben.
Ja, nou de volgende is voor jou. Nee, sorry. De kale pluimbraam. Oh, wat kinderachtig dit.
Ja.
Ja, de volgende is dan voor mij. De puntige twijfelbraam. Nou, hier mag je zelf iemand bij bedenken. De bedrieglijke humusbraam.
Oh ja.
En ja, de volgende is ook voor mij de nymfwoudbraam.
Nou, ik ben blij dat jij het zegt.
Ja joh. En ik vond dit ook heel mooi. Dat ik denk, hoe kom je erop? De verscholen twijfelbraam.
Oh, die vind ik wel heel leuk.
Is ook mooi, hè? En, ja. Nou ja, en dit, so on, dat ging maar door. Dus ik vond het te leuk om niet eventjes met je te delen.
Ja.
En het is ook nog een waardplant voor verschillende soorten nachtvlinders. Zoals de bonte beer, bijvoorbeeld. Maar ook, ik dacht dus een vlinder, die slaat ook weer op mij. De kleine breedbandhuismoeder.
Oh, wauw.
En de Spaanse vlag, die ken jij vast ook wel.
Nee.
Nou, dat is een heel mooi vlindertje.
Ja, die ga ik even opzoeken straks.
Ga jij mij de Spaanse vlag eens even opzoeken. Dan gaan we even door naar de inhoudstoffen van de braam. Want jij zei het al, ik heb een enorm droge mond. Dat komt dus omdat er een enorm hoog looistofgehalte zit in de braam. In zowel het blad als in de bloem. Wel 14%. Dat is best pittig.
Dat is echt veel.
Ja. Nou, er zitten, misschien mis ik nog wat dingen, maar dan mag je me aanvullen. Er zitten natuurlijk vruchtzuren in de vrucht. Provitamine A en E en B en C. Mm-hmm. Er zit veel magnesium en ijzer in. En die waarden zijn hoger dan in elk ander fruit.
Oh.
Van magnesium en ijzer. Ja.
Ja.
Ja. Er zit ook zink in, mangaan en koper. Een hoge dosering aan antioxidanten. En de vruchten hebben ook een hele hoge voedingswaarde.
Nice.
Yes, dat is.
En het is gewoon, ze groeien echt overal.
Ja. Ja.
Dus iedereen kan daarvan profiteren. Gratis en voor niks.
Precies. En ze zijn niet altijd lekker zoet.
Nee.
Maar daar ben je aan, hè, als wildplukker. Andere
smaken. Vind ik wel. En douche je smoothie of zo. Als je dat zure niks vindt.
Ja.
Doe er een bak aardbeien bij en dan...
Heb je er nog wat aan als je er jam van maakt of niet?
Ja, ik denk dus zelf van wel. Ik kan me niet voorstellen dat alle voedingsstoffen verloren gaan. Het is alleen natuurlijk dat je 1-op-1 suiker toevoegt. Dat is niet gezonder van,
nee,
zeg maar.
Nee, dat is true. Maar ik zie wel, ik heb ook wel eens een keer zo'n merengue gemaakt. Gewoon zo'n hele dikke, een pavlova eigenlijk.
Oh,
en
lekker.
Daar dan gewoon lekker een beetje citroenslagroom op. En dan bosvruchten, dus ook braampjes en framboosjes. En dan nog een paar leuke eetbare bloemetjes en een beetje poedersuiker. Yeah, you're done.
Ja. Ja, lekker.
En dan heft het zuur natuurlijk het zoet ook een beetje op.
Ja, dat is wel een hele goede combinatie.
Dat dacht ik. Jij bent meer van het therapeutische geneeskrachtige. Maar wat ik heb gevonden is door dat hoge looistoffengehalte dat die heel goed werkt bij diarree.
Ja, dat klopt.
Dat vindt die braam natuurlijk jammer. Want hoe meer diarree, hoe meer verspreiding.
Ja, maar zitten die looistoffen ook in de vrucht?
Nee, in het blad en de bloem.
In het blad, hè? Ja.
Ja, en in de bloem. Ja. Maar ja, de bloem is natuurlijk niet echt noemenswaardig. Dat kleine witte bloemetje.
Nou ja, ik vind die bloemblaadjes, die zijn soms heel mooi roze. Die vind ik wel leuk op een cakeje of op de salade.
Ja, maar het is wel anders dan dat je een rozenblaadje plukt. Die zijn wel wat groter.
Ja, veel kleiner. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En als je mond- of keelontsteking hebt, dan kun je er heel goed mee gorgelen. En als je wondjes in je mond hebt... Als je van de stress hebt lopen, tanden knarsen 's nachts in de binnenkant van je mond kapot geknarst, moet je kauwen op een blaadje. En dat.
En moet je wel uitkijken, want op die dikke nerf zit altijd nog zo'n gemene stekel, hè?
Ja.
Aan de achterkant van het blad.
Maasvoortjes. Gewoon hoppakee.
Even één keer goed kauwen en dan.
Ja. Vul mij vooral aan, hè, als je denkt van... Hey.
Nee, maar dit is mooi, want dat werkt heel goed.
Ja.
Die looistoffen zijn echt fantastisch.
Mm. Nou moet ik zeggen, ik dacht, ga ik nou nog een heel culinair stuk uitweiden over de braam? Maar eigenlijk dacht ik nee.
Nee?
Nee, heb jij, of zeg je nu... Ja, weet je, we hebben net al een beetje gezegd op een pavlova, je kunt die vruchten natuurlijk. Hè? Ja, oké. Het blad. Mijn steeds
die
mislukte
thee.
Ja, de thee. De thee van het jonge braamblad.
Ja.
Ja, doe maar.
Oké, goed. Gefermenteerde thee. Volgens mij komt dit uit Rusland oorspronkelijk. Dan oogst je dus dat jonge blad. Dus dat is nu nog niet. Dat is, nou, wat zou dat zijn? Over een week of twee begint dat een beetje te ontluiken.
Eind maart.
Ja, zoiets. Mm-hmm. Dat pluk je. En moet ik even goed denken. Dat ga je pletten of rollen met je deegroller. En dan... Maak je een theedoek nat, daar spreid je het op uit en dan rol je dat heel strak op. En dan doe je dat in een plastic zak en dan vergeet je 3 dagen. Niet dat langer. Is het eigenlijk. En dan na 3 dagen ga je ruiken. En als het dan een beetje rozig ruikt, dan heb jij dat gefermenteerd. Als het stinkt, heb je pech. Dan heb je misschien de theedoek te nat gehad of gewoon pech. Je bent afhankelijk van de bacteriën die leven op dat blad natuurlijk voor het fermenteren. Maar als je die rozige geur hebt, dan ga je ze eruit halen. En dan ga je ze in je voedseldroger doen. En dan ga je het gewoon helemaal krokant drogen. En dan kun je daar thee van zetten. En dan heb je echt hele lekkere thee.
Ja, echt als het lukt, heb je echt super lekkere thee.
Ja.
Eens. Maar je kunt er natuurlijk ook een vers theetje van zetten.
Zeker.
Dat kan ook.
Ja, tuurlijk.
Je kunt ook die vruchten in je thee gooien. Alles.
Ja, dat kan ook.
Ja.
En je kunt die vruchten ook heel goed drogen. En je kunt ze trouwens ook heel goed invriezen. Want ik heb een keer zo'n oogstjaar gehad dat ik er niet tegenop kon. En toen heb ik 2 jaar lang bramen uit de vriezer gegeten.
En net wat je zegt, maar dan zijn ze ideaal voor in de smoothie.
Mm-hmm. Ja, en, maar ook als je ze invriest, dan worden ze net wat zoeter ook weer. Ja, net zoals met al het fruit. Dat,
Ja, je kunt er natuurlijk jam van maken en weet ik veel. Ja, dat hoeven we natuurlijk niet
taart,
echt.
Taart, cake.
Ja, joh. Ja. Hou op. Oh, tarteletjes. En die. Oh, lekker.
Lekker.
Lekker, lekker. En inderdaad, als je gewoon iets heel zoets hebt, dan is de braam eigenlijk perfect daarop. Ja. Omdat hij natuurlijk best wel een beetje een zure tegenhanger is dan. Dat is wel lekker.
Ja, precies.
Ik dacht, ik gooi er nog even een stukje geschiedenis in. Leuk. Wanneer ben jij geboren, Laura?
2000?
Nee, hoeft niet het jaar. Oh. Nee, joh, nee, nee. Hoef je niet hardop te zeggen.
Lang geleden.
Welke maand? Ja, maar welke maand ben je geboren?
Oh, oktober.
Bijna was jij toch even bijna een braam.
Oh.
Volgens de Keltische kalender, als je in september geboren bent, dan ben je, is jouw signatuurplant een braam.
Aha.
En de braam staat voor, dat heb jij dan dus niet, helaas.
Nee,
en ik ook niet, want ik ben van januari. Staat voor creëren van stabiliteit en harmonie.
Oh, dat heb ik zeker niet.
Nee, zie, ik ook niet. En is een, ja, dit dan weer wel, is een instinctieve organisator die aan alles denkt. Hm. Nou, ik weet dat ik een berk ben volgens de Keltische kalender. Ik heb nu het boekje niet bij de hand, maar ik check even wat jij bent.
Ja, ben benieuwd.
Ja. En in de folklore, in de geschiedenis, was de braamstruik ook een heel handig object. Want als je last had van gezwellen en uitslag, dan moest je onder braamtakken doorkruipen die in een boogje waren gegroeid.
Oh, nou, dat is naar.
Ja, dan gaan ze in ieder geval wel open of zo.
Ja,
ja.
Dat is gewoon een soort aderlaten 2.0.
Ja, maar het werd nog veel erger, want de kinderen die bijvoorbeeld slecht groeiden, die moesten op 3 op 1 volgende vrijdagen, zonder te spreken, in de ochtend ook onder die boog doorkruipen.
Maar
iedere week zonder geluid te maken, een marteling.
Als een volwassene onder die boog door kan, dan kan een kind er natuurlijk ongeschonden onderdoor.
Ja.
Misschien een soort angst.
Want het was een hele grote boog, hè? Je weet, even, we waren er niet bij.
Nee, dat is waar.
En dan nog een heel mooi stukje bijgeloof in Engeland. Daar zeggen ze dat je na 15 september, en de data verschilt een beetje in de stukken die ik vond. Maar na 15 september zou je geen bramen meer mogen plukken. Want de duivel zou ze dan geclaimd hebben door een merkteken achter te laten op het blad. Volgens een bepaalde sage, ze waren een beetje ruzie aan het maken in de hemel. Hij viel uit de hemel bij een gevecht met engelen en zo. En toen kwam hij terecht, hij knikkerde naar beneden in de bramenstruik.
Oh ja.
Ja, en daar was hij zo geïrriteerd van dat hij uit boosheid gespuugd en geplast heeft op de braam.
Oh.
En nou schijnt het dus, ja, vet Kees, dat na 15 september dat er wat van die vlekken op het blad kunnen komen.
Mm-hmm.
En dat daarmee ook
die bruine stippen en zo.
De bruine stippen en dat daarmee dus ook de bramen niet meer eetbaar zouden zijn.
Hmm.
En hun zeggen dat dat dus het teken is van de duivel. Dus dan moet je ze niet meer eten. Ik denk dat dat gewoon een beetje een soort houdbaarheidstrucje was van vroeger.
Ja. Ja, misschien dat ze daarna sneller, hoe zeg je dat? Sneller vergaan als je ze plukt of zo. Dat kan me wel voorstellen.
Ja, of dat er een bepaald stofje in zat. Daar waren de meningen wat over verdeeld.
Ja.
In de media. Ja, maar dat is wat ik ervan kon vinden. Er zijn heel veel planten die je als een amulet om je nek kan hangen en zo. Die je dan beschermen tegen onheil. Maar de braam, gek genoeg, niet.
Heel raar.
Ja, heel gek.
Ja.
Ja.
En weet jij die doornloze bramen? Hebben die vergelijkbare inhoudstoffen?
Dat heb ik niet naar gezocht of gevonden. Mm. Want volgens mij, omdat dat cultivars zijn, toch? Dat is toch ja, menselijk handelen.
Ja, dan
handelen.
Weet je natuurlijk nooit wat daar...
Wat ik wel altijd vaak begrijp, dat zou je ook hebben met, met mensen op de moestuin. Er zijn mensen die hebben doornloze bramen en bramen met doornen. Mm-hmm. Maar over het algemeen zijn die iets minder lekker van smaak.
Ja, vind ik ook. Ja, er staat er toevallig een in mijn tuin. Een
erfenis
van de vorige tuinier. Ja,
ja.
Ik vind het niet lekker.
Nee.
Ik voer ze allemaal aan de vogels. Die zijn er blij mee. Maar hij komt echt overal op. Het hoekert net zo erg.
Ja, dat klopt.
Het verwijderen gaat wat makkelijker, omdat je niet met die stekels zit. Maar kan hem missen.
Ja, helaas. Hij blijft nog even bij je, denk ik.
Ja.
Ja, had je toch liever 7 blad gehad dan?
Heb ik ook.
Och, lucky you.
Ja, lekker.
Mooi, man.
Yes.
Daar heb je nog...
Leuk.
Ja, toch?
Ja.
Ja, ik vond vooral al die ontzettend veel soorten. Die vond ik echt...
Ja.
Die vond ik heel
leuk. Bizar, maar dat had ik echt niet verwacht.
Nee, ik ook niet. Dat is leuk voor de podcast.
Ja, inderdaad.
En toen ging jij ons alles vertellen. Echt, hè, wat weken, maanden... Mag ik wat vertellen over de toverhaarslaar? Ik vind het zo leuk. Mag ik wat vertellen over de hammemelis? En ik dacht, ik heb geen idee. Dus ik ben echt je hammemelis noob.
Ja.
Dus vertel het ons.
Oké, ik ga eerst even de luisteraarsvragen doen.
Oh ja, natuurlijk.
Ja, we hebben een vraag gekregen van Emil. En die kan zowel voor de braam als voor de hammemelis zijn. Ik heb een gokje gedaan op de hammemelis. Maar zij vraagt, kun je de pitjes of zaadjes eten? Of het blad? En kun je ze stekken? Dus ik denk dat dat over de hammemelis gaat.
Ik denk het ook. Een braam kun je wel heel makkelijk stekken. Gewoon in de grond stoppen, dan krijg je een nieuw.
Ja, precies. Dat gaat vanzelf.
En die pitjes kun je er niet uithalen?
Nee.
Dus die moet je wel opeten? Ik gok dat het over de hammemelis gaat.
Ja. Nou, ik zou hem niet eten. Gewoon niet. Er zitten zo ontzettend veel looistoffen in. Het is echt een medicinale plant en niet... Nee. Stekken kan... Maar hij wordt eigenlijk vooral vermeerderd door hem te enten op de onderstam van de hammemelis.
Ja.
Ik heb dit nog geoefend.
Ach, jammer. We doen het
de
niet
hammemelis over. Hammemelis virginiana.
Oh, dat mooi. Is.
Ja, en daar ga ik jullie zo alles over vertellen. Maar Dear in Town vroeg, kun je de intermedia ook gebruiken voor medicinale doeleinden? Of is dat minder goed? Ja, dat is eigenlijk hetzelfde verhaal als wat jij net had. Dat is weer een gecultiveerde variant. En... ja, in alles wat gecultiveerd wordt, vooral bij de hammamelis, is heel erg gekeken naar de kleur van de bloemen, de vorm van het blad en de geur van de bloemen. En niet de inhoudstoffen.
Mm. Dus en daar was het jou om te
proberen,
doen.
Maar ik doe geen garanties.
Nee.
Goed. De hammamelis. Ja, ze... ongeveer een jaar geleden begonnen. Ik wist eigenlijk helemaal niks van de hammamelis, maar wij gingen... hoe kwam dat? Ik zag het in The Gardener's World dat er hammamelisdagen zouden zijn in het Arboretum in Kalmthout in België. En ik regel altijd een weekendje weg voor de verjaardag van mijn man. Dus die is in februari jarig, precies wanneer zij die dagen hadden en wanneer ze allemaal in bloei staan. Dus wij gingen naar Antwerpen en van daaruit ook naar Kalmthout. En zij hebben daar de grootste verzameling toverhazelaars ter wereld. Toverhazelaar is overigens een ander woord voor de hammamelis. Dus ik keek er al heel erg naar uit op basis van de foto's. Maar ik was zo erg onder de indruk toen ik daar was. Het was echt hartje winter. Het vroor, het was super koud. Maar het stond allemaal in bloei. En we hadden ook wel geluk, want de zon scheen. Dus het vroor, er lag overal zo'n mooi laagje rijp. En de zon scheen zo op die bloemetjes. En al die bloemetjes waar de zon op had geschenen, die begonnen echt enorm te geuren.
Oh, wauw.
Nou, dat was echt zo bizar lekker. En elke, hoe noem je dat? Elke cultivar, elke variant had weer een andere geur.
Nou ja, zeg. Dus,
ja. Nee, dus het voelde gewoon zo sprookjesachtig.
Is
ja, je moet daar naartoe.
Ja. Ja, mocht je nou even niet naar Antwerpen kunnen en je hebt een toverhaas, ruiken dus.
Ja, ja, is echt, vooral als de zon erop geschenen heeft, dat is echt bizar.
Hmm.
Ja, en die bloemen... Ik vind ze eruit zien als vuurwerk. Het zijn
Beetje rafelige bommetjes.
Ja, met allemaal lintbloemetjes en in allerlei kleuren. Het is net alsof er allemaal vuurwerk is. Maar dan met een lekker geurtje in plaats van kruidruft. Dus ja.
In plaats van graslucht.
Ja. En je hebt in het geel, rood, oranje, roesbruin, brons, paars, lila, roze. Echt, ja. Weet je, dat is voor mij al genoeg om blij te zijn van een plant. Maar ja, de variant die voor zijn geneeskracht wordt gebruikt. Dus wat ik net zei, die Hamamelis virginiana. Of ook wel de Amerikaanse toverhazelaar. Dat is, spreekt wat makkelijker uit.
Mm-hmm.
En dat geeft ook gelijk weg waar die vandaan komt. De oorspronkelijke bewoners van Amerika, en ik hoop dat ik dit goed zeg, de Mohawks, de Menomies, Potawatomies en de Iroquois, die gebruikten de toverhazelaar al. En ze gebruikten de twijgen als wiggelroeders om te zoeken naar onder andere water en goud. Maar ze gebruikten hem ook al medicinaal, voor bijvoorbeeld, hele lijst, zere ogen, keelpijn, kneuzingen, spierpijn, rugpijn, blauwe plekken, brandwonden, diarree en bloedingen. Als ik dat zeg, heb je dan al een idee door welke inhoudstof dat komt?
Oh.
Als je alleen al de diarree pakt, bijvoorbeeld.
Looistoffen dan, toch?
Ja.
Ja.
Ja. Heel veel looistoffen zitten erin.
Meer dan in de braam nog.
Ik denk het haast wel, ja.
Hmm.
Nou ja, op een gegeven moment kwamen natuurlijk die kolonisten en die gingen ook de Hamamelis gebruiken. En dat deden zij in eerste instantie in de vorm van aftershave. Dus dat je na het scheren even, ze maakten daar
water van. Ja, dan trek je huid lekker samen.
Ja.
En het ruikt lekker. Ja. Of de...
Nou, die geur zit in die bloemen.
Ja.
Die wordt medicinaal niet gebruikt. Ga ik zo nog wat over vertellen.
Oké. Okay.
Eerst een klein stukje bijgeloof.
Ik als hou je van verse bladeren.
Ja. Ja, ik ook.
Ja, dat is zo leuk.
Als je de verse bladeren van de Hamamelis bij je draagt, dan ben je beschermd tegen liefdesverdriet en hartzeer.
Oh.
En vond ik heel leuk, maar toen dacht ik, dat is wel echt heel lastig. Want ik las pas geleden dat de meeste relatiebreuken voorkomen in de winter en dan vooral rond kerst. Maar dan heeft hij geen blad meer.
Ja, maar misschien geldt het ook als het gedroogd is om je nek.
Ja, dat. Ja, dat.
En anders kun je altijd nog weegspray op. Het is groter, joh. Wat je allemaal.
Ja, nou hè.
Smeerwortel, duizendblad, vlier, weet ik veel.
Ja.
Oké. Okay.
Ja. Nou ja, zoals ik net al zei, ik vind hem heel erg mooi. Maar ik snap ook wel dat niet iedereen hem heel mooi vindt. Hij valt ook niet altijd even goed op. Hier in de buurt staan er een paar die zijn geel.
Ja.
En ja, geel, bruin. Valt niet zo heel erg op. Van dichtbij zie je het, van veraf niet. En dat komt omdat het een naaktbloeier is. Dus de bloemen zitten aan de plant voordat er blad groeit. En daar moet je ook wel van houden.
Hm, ja.
Dus, ja. Ja. Oh ja, wat ik ook wel heel leuk vind is dat hij zowel de bloemen als de zaaddoosjes tegelijkertijd heeft. Van die zaaddoosjes vind ik ook heel mooi. Die zijn ook gewoon bruin.
Ja.
Dus dan moet je moet gewoon echt even dicht op die plant gaan staan om dat eventjes te bewonderen.
En misschien ook even je loepje meenemen. Is ook altijd zo leuk met een loepje kijken.
Precies.
Ja,
precies. Ja, die zaaddoosjes, dat zijn gewoon ronde doosjes. Die zijn heel houtig. En dan als je dan goed kijkt, dan zitten daar vier kamertjes in. Waarin elk kamertje ook een zaadje heeft gezeten.
Ah, dat is leuk.
Ziet er echt leuk uit.
Ja.
De bast is ook heel saai van buiten. Is gewoon bruin. Maar van binnen is die rood.
Oh, cool.
Ja, en dat komt door de afbraakproducten van de looistoffen.
Huh?
Dat kleurt die bast van binnen rood.
Hmm.
Ja, dat vond ik nog wel interessant.
Ja, dat is het. Je hebt niet zelf gekeken.
Ja, ik had laatst, toen waren de gemeentewerkers bezig geweest in het plantsoen. En toen hebben ze wat takken afgesnoeid. Dus heb ik er een meegenomen. Het is inderdaad rood van binnen.
Ah, dat is
very pretty.
Yes.
Maar ja, daar zie je niks van aan de buitenkant.
Nee, maar ja, ik ben ook heel mooi van de binnenkant. Zie ook niks van aan de buitenkant.
Nee, helaas.
Ja.
Nee, dat is niet waar hoor.
Zo jammer. Dat was echt een moment om te zeggen. Nee kind, je bent prachtig aan de buitenkant.
Je bent zo'n lekker
wie. Nou, ja. Jammer. Het moment is voorbij.
Sorry.
Vertel ons meer.
Yes. In 1735 werd de Amerikaanse toverhazelaar naar Europa gebracht. Tot die tijd.
1735, oké. Okay.
Ja, dat is even geleden.
Ja.
Tot die tijd kwamen ze alleen voor in Canada en in het oosten van Noord-Amerika. En nu vind je in Europa vooral nog de cultivars.
Ja, dat dacht ik.
Dus die... De mooie.
De mooie, ja.
Ja, die... Nee, dat is niet waar. Die andere is sierplant. Ook mooi.
Ja.
Ja, het is een plant die nogal groot wil groeien. Dus het is ook met het cultiveren is er ook gelet op... ik las trouwens toen straks nog dat ze nu zelfs hele kleine varianten maken... die in een zuiltje groeien, zodat je ze zelfs op je balkon kunt laten groeien. We je, daar ook, wordt dan op gelet.
Tuurlijk, wij zullen de natuur ook niet lekker in onze hand zetten. Hè?
Ja.
Want hoe lang bloeit zo'n ding?
Ja, in de winter lang. Dat is natuurlijk, het ligt eraan welke variant je hebt. Maar ze beginnen al met bloeien wanneer het blad gaat vallen. Sommige varianten bloeien de hele winter door. Andere beginnen januari, februari. Nu is het wel zo'n beetje klaar, denk ik.
Ja.
Maar ja, het is echt een winterbloeier.
Hmm.
Wat ook wel heel erg leuk is.
Dat is voor in je tuin ook wel heel leuk.
Ja.
Doet het ook nog wat voor de insecten en zo dan, of niet?
Ja, weet ik niet.
Nee. Ook omdat het geen inheemse soort is natuurlijk.
Ja. Daar heb ik ook niks over kunnen vinden eigenlijk. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Maar...
Nou, mocht iemand het weten...
Let us know.
Yes.
Goed. Ja, ondanks die prachtige kleurrijke bloemen die zo ontzettend lekker ruiken... gebruik je dus voor de geneeskracht vooral de schors en de bladeren. Goed, ik geef geen medisch advies. Nogmaals, ik geef geen medisch advies.
Maar
ik wil wel even een aantal dingen opnoemen waarvoor de toverhazelaar nu nog steeds ingezet wordt. Omdat ik het zo gaaf vind dat de oorspronkelijke bewoners van Amerika dat dus intuïtief of proefondervindelijk al ontdekt hadden. Mm. Want hij wordt in verschillende vormen gebruikt bij aanbijen, spataders, aderontsteking, slijmvliesontstekingen, keelpijn, blauwe plekken, kneuzingen, spierpijn, kleine wondjes, bloedende wondjes en ontstekingen op de huid, brandwonden, insectenbeten, eczeem, rode of vermoeide ogen. En dan stop ik. Er is nog veel meer. Het is echt een hele lijst.
Nou weet je,
dat is zo gaaf.
Ja.
Ja.
Nou, er zit natuurlijk, ik heb ook al eens in de drogist gestaan. En er zijn best wel veel verzorgingsproducten waar hamamelis in zit, toch?
Ja, dat klopt. Ja. Het is heel fijn voor je huid.
Juist, dat.
Ja. Ja.
En dat heeft dus niks te maken met de geur. Heeft echt te maken met...
Nee, echt met die kwaliteiten die die op de huid heeft. Ja.
Moment. Laura moet even hoesten. Hmm. Ja, je hebt toch zo'n fantastische hoestsiroop? Heb je die niet gebruikt?
Ja, die heb ik wel gebruikt. Het was ook echt veel erger. Dus wat dat betreft...
Ah, oké. Heel goed.
Ja, die doet zijn werk wel. Weet jij wat vitamine P is?
Vitamine P?
Mm-hmm. Strikvraag.
Ach, dan komt mijn dirty mind naar boven. Ik kan wel wat vitamine P gebruiken. Dat is het vast niet.
Nee, dat is het niet.
Vitamine P. Nee, ik weet het echt niet.
Ja, nu kom je niet verder dan piemel en penis, hè?
Hey, ik zei het niet, hè?
Nee, dat doe ik wel voor je.
Vitamine piemel. Nou, nee, dat is het niet. Hecht, wat flauw, Ilo.
Nee. Dan zal ik het gewoon vertellen.
Doe maar. Het is toch nu al een kansloze podcast, dit.
Ah, komt goed, komt goed. Ja. Ik ga jullie nog even wat informatiefs meegeven en dan is het allemaal waard.
Nou.
Ja. Vitamine P is eigenlijk helemaal geen echte vitamine. Het is een term die in de jaren 40 en 50 werd gebruikt. En die P die staat voor permeabiliteit. Permeabiliteit. Dus doorlaatbaarheid.
Oké.
Okay. Zouden het ook vitamine D kunnen noemen, maar ja, die hadden we al. Maar het heeft te maken met de doorlaatbaarheid van bepaalde stoffen waarbij rutine betrokken is. En ik heb even Verhelst erbij gepakt. En die omschrijft het voor de hamamelis als volgt. Het stabiliseert de haarvatwanden, verhoogt de weerstand en vermindert de permeabiliteit ervan. Maar, ik heb er even verder onderzoek naar gedaan, voordat we allemaal wilde ideeën gaan krijgen. Dit is weer ontdekt in de categorie onderzoek in bakjes en buisjes.
Ja.
En er is geen onderzoek gedaan naar de effecten van een geheel in een geheel.
Mm-hmm.
Dus in dit geval van de combinatie aan stoffen die in de hamamelis zit naar de effecten daarvan in de mens. Dus dat weten we niet of dat echt zo werkt.
Hmm.
Terwijl vitamine P, ofwel rutine, al in de jaren 30 is ontdekt. Dus ze hadden alle tijd gehad om dat te onderzoeken. Maar goed, zwaar. Ja, weet je, ik vind het soms zo jammer. Dan heb je zo'n stof ontdekt en dan merk je van, oh, dat doet wat. En dan ga je dat alleen maar in...
bakjes.
Ja. Ja.
Maar dan heel even. Kun jij als hammemelis noob, zoals ik ben, zelf iets maken ervan?
Ja.
Nou.
Zeker.
Maar wat dan?
Zal ik je iets cosmetisch...
ja, geef mij maar iets cosmetisch.
Oh, wacht. Nee, wacht.
Oh, ja.
Culinair?
Culinair.
Kan ook.
Oh, wat jij zei. Je mag het niet eten.
Nee, ik zou het niet eten. Maar... ik was dus in het arboretum. En daar hadden ze allemaal zelfgemaakte likeuren. En dat maakten zij van die bloemen.
Aha.
Daar kun je die bloemen dus voor gebruiken. Want die geur, dat is natuurlijk de nectar die je ruikt.
Ja.
Dus die is heel lekker zoet en smaakvol. Dus als jij dat laat trekken in...
suikerwater. Weet ik
het, gin, wodka, noem maar wat. Ja. En je laat dat even een tijdje staan en dan ga je dat zeven, zeg een week of 6 tot 3 maanden. Dan heb je een hartstikke lekkere likeur.
Heb je er eentje gekocht daar?
Nee. Het was heel duur en toen dacht ik, oh, dat maak ik zelf wel een keer. Het rook wel echt heel lekker.
Nou maar, moet ik zeggen, ik heb ook wel eens likeur gemaakt van moeraspirea. Omdat dat zo enorm lekker wolkerig naar honing ruikt.
Niet lekker, hè?
Nee, dat komt totaal niet uit de likeur naar voren, zeg maar.
Nee. Ja, dat is wel jammer. Ja, ik heb het hier, we mochten het niet proeven, maar wel ruiken. En het rook wel echt heel goed.
Je mocht het niet proeven? Ja,
nee.
Flauw.
Ja, ze verkocht het ook best wel duur. Dus ik denk, misschien was het beter geweest als... Ja, dan waren we misschien om geweest, hadden we een fles meegenomen.
Ja. Nu moet je nog een keer terug. Omdat we ontdekken dat het niet de zuipen was. Dat kan ook.
Ja, dat kan ook. Ja, nou ja, kijk, inmiddels ben ik gestopt met alcohol. Dus want ik dacht nog, dat maak ik zelf wel volgend jaar. Maar ja, nu denk ik, voor wie dan?
Ja, ik ken het.
Ja, voor jou.
Nou ja, goed, ik ben ook al steeds minder aan de alcohol. Ik geloof dat er nog 1 week in de maand is dat ik durf te drinken met mijn migrainehoofd. Ja. En de rest laat ik het lekker staan waar het is.
Ja.
Ik ben helemaal into gember drankjes. Vind ik zo lekker.
Oh ja, lekker. Ja, ik maak zelf van dat gemberbier. Dat is ook zo fijn.
Ja, dat staat op mijn lijstje. Ja, dat lijkt me echt lekker om zelf te maken.
Nou, ik heb wel een goede starter voor je. Dus als je ooit gaat beginnen.
Dan, we'll meet in the forest. verzorgingsproduct.
Ja, want naast medisch en alcoholisch kun je hem ook cosmetisch gebruiken. Ik had net al die aftershave genoemd. Die wondjes en bloedingen stelpt. Die maakt de huid ook zacht en glad.
Ja.
Dus je kunt er ook een hydrolaat van maken.
Ja, of dat heb je wel eens uitgelegd. Kopen.
Ja, weet je kunt het... Ja, die zijn echt goed te verkrijgen, de hydrolaten. Dus die kun je gewoon kopen. En dat maakt je huid gladder en zachter.
Maar die doe je dan in een verstuiver?
Ja, bijvoorbeeld. Of je doet dat op een wattenschijfje en dan wrijf je dat over je gezicht. En dat schijnt te helpen tegen rimpels.
Oh, wacht eens even. Ik inderdaad in één keer van zo'n... Ja joh, volgens mij heeft mijn moeder dat wel eens zien gebruiken in zo'n donkerbruin flesje met een witte dop. En dan op zo'n watje hammemeliswater.
Ja, dat kan heel goed.
Ja, tegen rimpels. Ta-da.
Ja.
Ja, die heb ik niet.
Ik overweeg dit wel.
Nee. Hoeveel jaar verschillen wij, Laura? 7 jaar, hè? 8. Oh, crap.
Ja.
8 jaar. Zal ik het dan eerst testen? Maar jij hebt natuurlijk
test
nog...
jij het als het werkt. Och, hou op.
Je hebt natuurlijk geen rimpels. Nee, joh.
Ik ben wel zo glad en strak.
Je hebt geen vitamine P meer nodig. Goed.
Nee, man. Heb je geen Amerikaanse toverhazelaar in je tuin? Onze eigen hazelaar is qua werking vergelijkbaar met de hammamelis.
Nee.
Alleen is de werking zwakker.
Oh.
Veel, veel zwakker.
Oké. Okay.
Ja. Dus die gaat niet je rimpels wegpoetsen, zeg
maar. Daarom heet je ook gewone hazelaar, geen toverhazelaar.
Precies. Ja, dat is gewoon de normale hazelaar.
Maar ja, de toverhazelaar is eigenlijk ook wel een beetje vanwege die zeer interessante bloemen. De geur.
Ja.
En de werkzame stoffen natuurlijk.
Ja, en ik denk ook zijn oorsprong, hè, dat die twijgen als wiggelroeden werden gebruikt. Dat zit natuurlijk een beetje op het magische vlak.
Ja.
Dat hij daar zijn naam misschien een beetje vandaan heeft.
Leuk. Ik ben benieuwd of er luisteraars zijn die een toverhaaslijn in hun tuin hebben staan. Dat is bij uitstek natuurlijk wel een leuke om in je tuin te hebben.
Zeker.
En anders gewoon lekker naar plantsoen rennen. Want daar staan er, tenminste bij mij in het plantsoen, staan er best wel veel.
Ja. Maar bloeit er bij jou nog wat?
Jawel, ik heb laatst al wat gezien.
Ze zijn hier allemaal weer uitgeplukt. Maar we hebben hier alleen die gele staan.
Ja, inderdaad. De gele.
Ja.
Gewoon een stukje
die
zuidelijker,
wel
hè?
Heel lekker ruikt van dichtbij.
Dat heb ik dus nog nooit gedaan, van dichtbij geroken. Dus dat is ook wel de tip van de week.
Ja. Ja. Ja, en er zijn ook wel echt variëteiten die echt, die ruik je van meters afstand al. Maar die gele, dan moet je, tenminste deze gele, zijn meer gele. Maar deze gele, dan moet je echt even met je neus bovenop. Maar dan is die wel echt de moeite waard.
Ik vind dat bij heel veel planten de moeite waard. Lekker met je neus te bovenop.
Zeker.
Ja.
Ja, absoluut.
Leuk. We zijn 2 struiken verder.
Ja.
Dan gaan we ons beraden.
En toch bijna een uur.
Ja, mam.
Met z'n tweeën.
Met z'n tweeën. Het kan gewoon. En wat hadden we al bedacht waar we volgende keer over gaan hebben? Of nog niet?
Nee, is een verrassing.
Is een verrassing.
Voor ons en voor jullie. Ja.
Ja. Helemaal goed. Wou je er een eind aan breien dan, Lau?
Ja, laten we dat doen.
Nou, doe jij. Begin.
Doe ik. Nou, dit was het.
Ja.
Nee.
Dit was het. En tot de volgende aflevering.
Tot de volgende keer.
Vond je deze aflevering leuk? Laat ons dat dan weten door onze podcast sterren te geven of een leuke review achter te laten. Zo help je ons om nog meer mensen te bereiken, zodat we samen de wereld groener en mooier kunnen maken. Wil je meer Kruidenkast? Volg ons dan op Instagram. En voor nu, ga lekker naar buiten. Knuffel een boom. Pluk een kruid. Maak een lekker kopje thee. Of luister naar het ruisen van de wind door de bomen.